Sister Friend draagt bij jou zelfontwikkeling, versterking en het verbinden van vrouwen.
Wij brengen elkaar verder en versterken elkaar door het delen van persoonlijke ervaringen. Van taboes tot alledaagse zaken, we got you. Welkom bij Sister Friends.
A place where friends become sisters. Hi sis, welkom bij de podcast van Sister Friends. Mijn naam is Jelisa.
En ik ben Jasminda. En vandaag gaan we beginnen met de vraag. Ik wil je even vragen om stil te staan bij het idee of het gevoel dat naar boven komt als ik zeg sekte. Ja, een sekte. Sekten zijn er in allerlei soorten en maten. En niet iedere sekte is gebaseerd op religie. En in Nederland hebben we er ongeveer 200 à 300 van. Waarvan 84 bekend zijn bij de overheid. Maar hoe beland je in een sekte? En hoe werkt dat? En wie zit er in een sekte? Hoe zien die de mensen eruit? Hoe leven ze? Vandaag gaan we hierover in gesprek met iemand die dit eigenlijk heeft meegemaakt.
Ja, en de gast van vandaag is een spontane en energieke volle vrouw. Is mama van 2 kinderen, is op dit moment in de bloei van haar leven, waar we zo meteen nog dieper op ingaan. Welkom, Eline.
Dank je.
Leuk dat je er bent.
Ja.
We hebben er zoals gewoonlijk super veel zin in.
Ja, leuk. Ik ook.
Zeker omdat dit een onderwerp is dat, ja, best wel, ik denk dat het lastig is om iemand te vinden om hier zo open over te hebben.
Here I am.
Ja, dus ja. We gaan er lekker over hebben. Ja, lekker. Yes. Ja, we gaan er gewoon over hebben.
We gaan er over in gesprek.
Ja.
Voordat we starten met de podcast leggen we onze gasten altijd 3 stellingen voor. En daar moet je dan niet eens of oneens op beantwoorden. En later in het gesprek komt het meestal altijd wel terug. Okay. En dan kan je daar uitleg aan geven.
Ja, kom maar.
Ja? Ready?
Tuurlijk.
Alleen religieuze mensen kunnen in een sekte komen.
Oneens.
Je realiseert je altijd dat je in een sekte zit.
Oneens.
Uitstappen uit de sekte is onmogelijk.
Oneens.
Zo duidelijk, man.
Ja. En we hebben ook voor elke podcast of het gesprek hebben we altijd een centrale vraag. En dit keer is dat, wat is het verschil tussen een sekte en een geloofsovertuiging? En voordat we gaan beginnen wil ik nog even aan jullie een definitie voorleggen van een sekte. We hebben dat even opgezocht en een sekte is een geloofgemeenschap met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige geloofgemeenschappen die behoren tot dezelfde stroming als de sekte. Sekten zijn vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of een andere openbaring. Kan je daarin vinden, Eline?
Ja, redelijk. Ja.
Of hoe zou jij het eigenlijk omschrijven?
Ja, vaak wordt een sekte omschreven als inderdaad een religieus iets.
Mm-hmm.
Dat wordt afgesloten voor de rest van de buitenwereld.
Yeah.
Okay.
En een normale religie staat ook redelijk open voor de buitenwereld.
Mm-hmm.
En ja, bij wat ik heb meegemaakt is het echt 50-50. Het staat aan beide kanten.
Okay.
Maar ja, lastig.
Want als we teruggaan naar de eerste 10, 12 levensjaren. Kan jij nog herinneren hoe jouw opvoeding was?
Absoluut.
Tell me.
Ja, mijn opvoeding was streng.
Mm-hmm.
In de zin van, ik moest me echt aan bepaalde regels houden vanuit de kerk, zeg maar. En als je jong bent, dan word je eigenlijk al heel erg vroeg geleerd om te gaan trouwen. En een partner te vinden binnen het geloof. Omdat een partner buiten het geloof eigenlijk niet toelaatbaar is, zeg maar. Omdat je bepaalde verbonden moet sluiten binnen de religie. Om hoger op te komen in het leven hierna, zeg maar.
Ja, dat heb ik inderdaad ook vaker gehoord. Dat hoger opkomen in het leven. Want, dus als ik het goed begrijp, al in de eerste 10, 12 levensjaren was dus de religie was al heel aanwezig. Leidend.
Absoluut. Er was altijd 1 ding wat ik tegen vriendinnen of vrienden zei. Als ik ze vertelde over de kerk. Als ik dat nu zeg, dan denk ik, oh my god, hoe heb ik dat kunnen zeggen? Is op een dag kom je er wel achter dat ik de waarheid spreek. En dan kom je nog wel naar me toe.
Ah.
Ja. Dat was,
op wat voor leeftijd, misschien is het een lastige vraag, realiseerde je van, ja man, dit is het gewoon. Want dit is waar ik in geloof.
Ik denk dat ik dan altijd ergens een twijfel heb gehad.
Oké.
Ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Het is puur, op een gegeven moment zit je ergens zo ontzettend in en is dat zo ontzettend gewoon. En loop je gewoon mee, omdat ja, je familie doet het, je vrienden doen het, want je bent in zo'n
bubbel,
zeg maar. En dat is dan, als je anders denkt, dan voel je je heel erg
eenzaam.
Tegendraads. Ja, eenzaam. En dat is dan niet oké, zeg maar.
Ja.
Maar hoe... Jij gaf aan dat mensen vaak denken dat een secte heel erg gesloten is. En bij jou was het 50-50.
Ja,
hoe vertaalde dat zich dan vroeger in jouw leven? Want je ging wel gewoon naar een openbare school of een school in de buurt.
Ja,
niet
klopt.
De school binnen de...
Nee, ik ging gewoon naar alle scholen gewoon buiten.
Ja.
Er is niet echt er is geen school binnenin, zeg maar. Ja, alleen een zondagschool.
Ja.
Maar niet...
Leefden jullie ook? Want als ik denk aan secten, moet ik gelijk denken aan Amerika. En dan die mensen die echt in dorpen, zeg maar, bij elkaar wonen. Die ook echt alles van elkaar afnemen. Zeg maar, ze hebben hun eigen bakker en hun eigen school en hun eigen alles.
Ja.
Maar dat was bij jullie dus niet het geval. Jullie woonden wel gewoon in een, zeg maar, tussen haakjes normaal dorp of stad.
Gewoon in de straat.
Ja.
In de wijk waar andere mensen zijn, zeg maar. Ja. Alleen wat het zo... zo fascinerend maakt, zeg maar, is doordat elke religie heeft, zeg maar, zijn eigen ins en outs. En hier zijn er gewoon bepaalde dingen die je absoluut niet naar buiten mocht brengen. Dat was gewoon echt big secret. En als je dat naar buiten bracht, dan had je echt een probleem. En dan werd je gewoon bijna vervloekt, zeg maar.
Daar ga ik zo even dieper op invragen voordat we daar naartoe gaan, is wat... wil jij het secte noemen? Wil jij het de religie noemen? Hoe?
Ja, er zijn heel veel verschillende meningen daarover. De ene zegt, het is gewoon een religie. En de andere zegt, nou nee, dit is gewoon echt een secte.
Ja.
En een ander zegt, het is een religie met secte activiteit, zeg maar.
Ja.
Zelf vind ik dat ook. Ik vind het is wel een religie, maar wel met... de klanken vanuit een secte, zeg maar. Ja,
kan je ons misschien wat meer vertellen over wat dan de religie is en wat dan inderdaad de klanken zijn vanuit de secte?
Ja, religie is, je gelooft gewoon in God, Jezus Christus en de Heilige Geest. En wat het een secte maakt, is er is een tempel. En in die tempel worden bepaalde handelingen verricht die je niet mag vertellen in de buitenwereld. En als je dat hebt gezien en bij bent geweest en hebt meegemaakt, dan denk je echt bij jezelf, dit is not done. Dit is niet oké. En op het moment dat ik twijfelde, zeg maar, toen heb ik een boek gevonden die hierover ging. Met echt onderzoek van mensen die ook eruit gebroken waren.
Hoe oud was je toen, je die boek had gevonden?
Een jaar geleden, 28.
Oh, echt?
Ja.
Wow.
Ja.
Ja.
Ja, en daar wordt duidelijk uitgelegd waarom dit wel lijkt op een secte. En wat de handelingen dus ervan zijn en zo.
Ja, want oké, hoe moet ik het voor me zien? Het is een community eigenlijk. En er zijn bepaalde dingen die je sowieso moet doen, toch?
Ja.
Wat zijn, specifiek gezien, wat moest jij doen? Of de familieleden, of hoe zag het eruit?
Nou, laat ik het over hebben. Het is meer de doelen voor het levensverloop, zeg maar.
Okay.
Dus dan word je, wat ik zei in het begin, als je klein bent, word je voorbereid dat je moet gaan trouwen. En als je gaat trouwen, moet je een tempelhuwelijk sluiten. En in dat tempelhuwelijk geloven ze dan heel erg dat je als je sterft, dat je in het hiernamaals, zeg maar, nog aan elkaar verbonden bent en nog met elkaar getrouwd bent. Dus als je dan kinderen hebt, dan worden die niet van je gescheiden. Omdat ze dus geloven dat als jij dat niet hebt, dan scheid je van elkaar af en dan heb je niks meer met elkaar te maken in het leven hierna.
Als je geen kinderen hebt?
Als je wel kinderen hebt. Als je kinderen hebt, zeg maar, en je trouwt niet met je partner in de tempel, dan hebben jullie geen verbond als jullie dood zijn.
Dus die tempel is echt die verbinding.
Ja, de tempel is echt die verbinding. En zonder die verbinding heb je eigenlijk niks. Dus in dat opzicht word je heel erg een angst aangepraat. Van als je dat niet doet en je gaat dood en er is leven na de dood, dan heb je elkaar niet meer. En dat is natuurlijk niet wat mensen willen. Je wilt bij elkaar blijven als je een familie hebt gesticht en kinderen hebt, dan wil je dat bij elkaar houden.
Ja.
Dus dat wordt jou dan echt vanaf kleins af aan aangeleerd.
Tijdens de zondag.
Elke zondag.
Elke zondag.
Als je 3 bent, zeg maar, ga je al naar een klasje toe.
Ja.
En in dat klasje wordt het zeg maar al
besproken.
Ja.
Dus je weet echt, je focus is gewoon dat trouwen en dat verbond. En zonder dat verbond, dan ben je eigenlijk niet zo boeiend in de kerk. Dus als jij dat hebt behaald, dan krijg je een soort van bijna vlag- en wimpel-effect. Van oké, ik heb het behaald, ik hoor er nu bij, ik ben nu een goed lid. Ik ben nu gewoon net zo goed als jou en jij hebt dat niet. Dus ja, ik ben een stapje verder dan jou. Kijk naar mij, ik doe het wel goed.
En was er ook een verschil tussen de meisjes en de jongens? Zeg maar qua uitleg?
Ja, zeker. De jongens die hebben een priesterschap, dus die kunnen zegens geven en al dat soort dingen. En de meiden die hebben dat niet. En de jongens worden ook patriarch genoemd. Dus die zijn echt het hoofd van het gezin.
Mm.
Dus daar is echt focus op. En vrouwen zijn gewoon vrouwen. Ja.
En er was iets wat je net zei, waarvan ik dacht, wat zijn die dingen die je nog meer moet doen? Dus naast het trouwen moet je dan ook, je moet elke zondag denk ik naar de kerk. Moet je ook bijvoorbeeld gedoopt worden en het vormsel en al die andere dingen?
Je wordt hier pas gedoopt als je 8 bent, omdat ze dan erin geloven dat als je als baby wordt gedoopt, ben je net geboren, ben je rein, ben je heilig. Daar kan je niet voor dopen.
Mm-hmm.
En ze zeggen, als je 8 bent, dan heb je het besef tussen goed en kwaad. Dus dan heb je de capaciteit om te beslissen of je dit wel of niet wil doen. En dat is natuurlijk heel krom. Want vraag eens aan een kind van 8 jaar of zij met een religie willen te maken hebben of niet. Dat is natuurlijk omdat je dat al is geleerd. Dat is je verteld en dan wordt dat van je verwacht.
Ja.
Er is geen enkel kind van 8 binnenuit de religie die zegt, nee, ik doe dat niet. Als papa, mama, broertjes en zusjes dat wel hebben gedaan. Dus dan ben je 8 en dan heb je dat gedaan. Dan ben je gedoopt en dan krijg je een zegen. En in die zegen krijg je dan de handoplegging van de Heilige Geest. Dus dan pas draag je de Heilige Geest met je mee. En ben je in staat om dus te kiezen tussen goed en slecht. En dan wordt er van je verwacht dat je dat ook gewoon goed blijft doen. En als je dat niet hebt gedaan, hebben ze elke zondag het avondmaal. En als je dat niet neemt, is dat heel shameful. Want dan weet iedereen dat jij iets hebt gedaan wat niet in de ogen van de kerk geaccepteerd wordt.
Dus de avondmaal in de kerk?
Ja.
Dus als je dus elke zondag at jij ook sowieso in de kerk?
Ja.
Want als je dat dus niet deed, was dat een soort van een message van, yo, ik heb iets gedaan.
Ja, okay. Dus dat is ook. Maar dan krijg je ook echt ogen naar je toe. Ik had een keer een vriendinnetje en die zei, ja, ik voel me niet oké om nu het avondmaal te nemen. En dan zag je gewoon echt mensen kijken van, oh kijk, ze neemt het niet. Dus dat is ook heel, dat is best intens om dat te voelen, zeg maar.
Ja, ja. Want je bent natuurlijk al sinds klein in de community. Hoe voelde jij je, zeg maar, in de community? Want wat je zelf zeg maar aangaf is dat als je vanaf kleins af aan in een bepaalde omgeving opgroeit, kan ik begrijpen dat je denkt dat dit gewoon jouw realiteit, dit is jouw realiteit.
Ja, ik dacht echt dat dit mijn realiteit was. En het is wat ik zei, dat ik tegen vriendinnetjes en vriendjes vroeger zei van later weet je dat ik de waarheid spreek en dan kom je terug. Omdat ik er zo van overtuigd was dat dat ook echt was wat het was. En dat ik op deze manier moest leven en alles voelde daarbuiten, zeg maar, heel zinvol. Dat als ik dan keek bijvoorbeeld naar iemand met een t-shirt met een blote buik, dacht ik, oh, wat doe je jezelf aan? Dat kan je echt niet doen. Dat mag niet.
Want je had ook nog bepaalde
kledingnormen. Ja, zeker.
Wat was dat? Hoe zag dat eruit?
Broeken tot op je knieën en t-shirts met kapmouwtjes. Dus geen blote schouders, geen blote benen, geen blote buik. Niet in de diepe décolleté. Ja, je moest echt representatief staan voor als je Christus ineens ontmoet op aarde. Die kan jou niet als een of ander,
gewoon met veel huid.
Juist,
of,
dat was niet.
Dat kon niet.
Nee, dus je moest altijd voorbereid zijn om hem te ontmoeten.
Want ik vraag me heel erg af, wie is zeg maar in jouw gezin erin gestapt? Of in ieder geval
mijn moeder is erin gestapt.
Zij
was een alleenstaande moeder met mijn broer en mijn zus. En zij was heel erg op zoek naar iets. Ik weet niet, misschien naar warmte, naar liefde, naar erkenning. En toen stonden er 2 zusterzendelingen bij haar voor de deur. En die hebben haar bekeerd, zeg maar. Ja.
Oh, oké, okay. Dus je bent niet, het is niet van generatie op generatie doorgegeven?
Nee, nee, het is echt vanuit mijn moeders kant.
Ja. Ja. Want dan kan ik me, en nu ga ik iets invullen, want dan kan ik me best wel voorstellen dat je moeder is inderdaad op latere leeftijd is, zeg maar, in de community gestapt. Hoe was dat, zeg maar, met je andere familieleden dan? Of je mensen in je omgeving die daar niet in zaten?
Ja, de familie is klein, er is geen contact mee. Dus het was gewoon mijn moeder en mijn broer en mijn zus. En mijn oma, zeg maar, die, ik weet niet, volgens mij is zij protestants. En mijn tante, ja, die, daar weet ik heel weinig van. Omdat daar gewoon niet echt veel contact mee is.
Was.
Nee.
Oh,
nee.
Okay.
En is dat altijd zo geweest? Of was dat nadat je moeder erin is gestapt?
Nee, dat is altijd zo geweest.
Oh,
ja.
Okay. Oh, ja.
Dus het was echt het bubbeltje met mijn moeder en mijn broer en mijn zus, zeg maar.
Oh, ja, oké. Okay,
ja.
Okay.
En ja, dan wil ik het ook inderdaad hebben over dan op een gegeven moment, ja, word je ouder. 12, 13, 14. Je wordt denk ik ook misschien wat bewuster inderdaad van bepaalde rituelen, van bepaalde dingen die je ziet. Kan je praktisch benoemen van wat je hebt gezien, zeg maar? Dat je op een gegeven moment dacht van, is het wel oké?
Okay? Of, sorry hoor. Nou ja, dat zien, dat kwam pas echt nadat ik 19 werd.
Oh, oké. Okay.
Ja, want het wordt jou... Want je wordt je geleerd dan natuurlijk om dan dat tempelverbond te sluiten. En daar moet je je dan op voorbereiden. En dat doe je dus via door de kerk te gaan. Op een bepaald moment dan ben je, volgens mij 13 of 14 jaar, dan mag je naar seminarie, heet dat. En dat is dan elke ochtend heel vroeg, voordat je naar school gaat, moet je dus 5 dagen in de week naar iemand toe om in de ochtend kerkles te ontvangen.
Vanaf die leeftijd wat je net benoemd.
Ja,
dat moet gewoon.
Dat is bijna wel een pre. Als je dat niet doet, ze zeggen wel dat ze je overal vrij in laten gaan. Maar je voelt toch onbewust
druk.
Die druk.
Ja,
ja. Ja, dus dat doe je dan. En dat is ook allemaal heel erg gebaseerd op de history van de kerk. En op het leven hierna. En dan op hoe... ja, op het huwelijk. Er is zo'n ontzettende focus op dat huwelijk en op dat verbond voor de tempel. Omdat ze willen dat je dat doet.
Dus je wordt echt, zeg maar, dat is de main focus, als ik het zo hoor.
Ja, dat is echt de main focus. Main focus is family, je verbond, kinderen. En ervoor zorgen dat je religie hoog houdt en dat de man die het priesterschap heeft, de priesterschap kan behouden.
En hoe werd er gekeken naar andere mensen die niet in de community zat?
Die moeten nog veel leren, wordt er gezegd.
Mm.
Die zijn nog verloren zieltjes die nog gevonden moeten worden. Ja, ontweten. Ja.
Ja.
Ja, en dan wordt er gezegd, jullie zijn zo bevoorrecht om te weten wat de waarheid is. En om te weten hoe je moet leven.
Ja. Dus echt jezelf boven andere mensen zetten die niet in de...
Er wordt jou echt gezegd, jij hebt zoveel meer wijsheid dan deze mensen. Doordat jij hier bent. Weet jij gewoon veel meer.
Mm.
Ja.
Geloofde jij dat ook?
Af en toe wel.
Ja.
Ja, ja. Af en toe dacht ik, oh ja, ik weet, gelukkig weet ik meer dan jou, arm schaapje. Ja.
Ja.
Ja, zeker.
Oké, okay, ja. Dus dan ga je inderdaad elke ochtend, ging je op een gegeven moment vanaf je, hoe oud was je? 13?
Ja, volgens mij 13 of 14. Ja.
Ja. Oké. Okay. Ja.
En dat doe je dan 2 jaar, totdat je 16 bent.
En dan?
En dan krijg je een diploma.
Okay.
En dan moet je ook wel echt bepaalde dingen wel... Je moet echt goed aanwezig zijn geweest. Je moet de schriften hebben gelezen. En dan krijg je een diploma. Dus je wordt ook wel echt beloond, zeg maar, voor dat wat je hebt gedaan.
Ja.
Ja.
Oké, okay,
ja.
En toen, en dan ben je 16.
Ja, dan ben je 16.
En dan wat?
Dan mag je daten in groepsverband. Dus,
oh.
Ja, dus dan heb je dat gehad en dan komt het volgende. Dan mag je daten in groepsverband met 3, met z'n tweeën mag dat niet. Maar dus als er een derde persoon bij je was of een vierde persoon, mag dat dan wel.
Maar en die persoon is dan een vriendin of vriendje of dan kan het ook je moeder zijn?
Kan.
Maar er moet altijd iemand zijn.
Er moest altijd
een soort van chaperone.
Ja, om te verzorgen dat je dus, dat heet dan de wet van kuisheid, dat je dat niet ging verbreken.
Oh,
want
ja.
Je mocht ook absoluut geen seks voor het huwelijk. En daarom moest er dus iemand mee om te verzorgen dat jij dat ook absoluut niet zou doen. Want seks voor het huwelijk was bijna net zo erg als het plegen van een moord.
En kon jij dan die date zelf uitkiezen? Of was het soort van al een beetje gestuurd?
Ja, ik noemde het altijd het meat market. Maar je had op een bepaald moment dan, was je 14 en dan kon je meedoen aan dansavonden of regionale activiteiten vanuit de religie, zeg maar. En dat was puur gericht op het vinden van een partner. En dan ben je 14.
Oh.
En dat is om elkaar te leren kennen. En dan ben je 16, dan mag je daten. Dus dan kan hij jou vragen of ja, wat dan ook. Weet ja, je wel, van ja. Hey, wil je met me mee op date? En ja, zo werkt dat een beetje. Het is vooral om elkaar te zien.
Te zien, ja,
te
ja, ja.
Zien als...
Maar mag je dan ook, zeg maar, met 3 verschillende jongens daten en je moeder gaat dan mee? Dat is niet erg.
Nee, dat mag niet. Er moet wel 1 jongen zijn.
Het moet echt eentje moet... zijn en daar moet je mee daten.
Ja, eentje zijn. En als dat het niet is, dan is dat het niet.
En dan heb je pech.
Ja, oh, je bedoelt... Sorry, ik, ja. Dacht, ik zag gelijk 3 mannen en mijn moeder. Nee,
maar bijvoorbeeld eerst dat je eerst met... die jongen en dan werkt het niet en dan ga
ja,
je met een andere
jongen. Ja, dat mag wel, maar okay. Er moet wel iemand bij zijn.
Ja,
ja
oké. Okay,
ja,
okay.
Klopt.
Ja, ja. Ja. En hoe ging dat bij jou dan?
Ik heb dat niet gedaan.
Dat heb je niet gedaan?
Dat heb ik niet gedaan, nee. Ja. Nee, ik weet niet. Er was niet echt interesse in mij of ik in hun. Ik weet het niet. Ik heb wel, toen ik 16 was, had ik een vriendje vanuit buiten de...
Community, buiten religie. De community. Ja, ja, ja.
Hoe was dat dan? Dat was slecht, of niet?
Ja. Ja, ik heb dat ook uit moeten maken uiteindelijk. Doordat dat niet de bedoeling was.
Oh.
Ja, en ik weet nog dat ik hem ook mee naar huis nam. En dat mijn, moeder. Dat ze heel koud, bot en afstandelijk deed naar hem. En dat ze mij elke keer zei, ja, maar dit is niet de bedoeling. Dit is niet jouw endgame. Dit hoort niet zo te gaan.
Ja,
nee, dus het was heel veel ruzies thuis en het was absoluut niet acceptabel en dat kon echt niet. En op een bepaald moment zei ze, ja, het moet gewoon klaar zijn. En toen heb ik het ook gewoon uit moeten maken.
Ja.
Ja, en binnen 2 weken was daar mijn man.
Wow.
Gepresenteerd aan jou? Of?
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is heel vreemd gegaan. Of heel leuk. Het is een beetje hoe ik er nu in sta.
Ja.
Maar... Ja.
Want toen ging je daten met hem? Of zeg maar die dateavonden of datedagen?
Ja.
En toen, wat zag
ik
jij?
Toen was ik 18, dus dan mocht ik alleen daten.
Oh, dan mag je wel alleen daten?
Dan mag je wel alleen daten, ja.
Dus voor je 18e mag je niet alleen daten. En dan na je 18e mag je dus
mag
alleen
je
daten.
Alleen daten, ja. Want dan vertrouwen ze erop dat je oud en wijs genoeg bent om van elkaar af te kunnen blijven.
Ja.
Omdat ze denken dat puber brain, zeg maar, van 16 jaar, dat staat natuurlijk vol op hormonen. Dus daar moet iemand bij zijn om het op in de gaten te houden.
Houden.
Ja.
Oké, dan ben je 18. Dus blijkbaar is dan je vriendje ergens opgevallen. En zijn jullie gaan daten?
Sorry, wat zei je nou?
Destijds was het nog je vriendje, toch?
Ja.
Of in ieder geval je date. Het is ergens opgevallen. Jullie zijn opgevallen en jullie hebben gezegd... Oké, kom, we gaan
bij
daten.
Elkaar.
Ja,
jullie
bij
zijn
elkaar.
Bij elkaar op de radar
juist,
maar gekomen.
Zo,
en toen zijn jullie gaan daten.
Ja, ik werkte met hem samen.
Ja.
Ik werkte met hem samen.
En wist je al dat hij ook van de community was?
Oh, ik dacht dat we toch over dat ex-vriendje hadden.
Oh, die eerste. Daarna. Ja.
Nee, hij was van de community, zeker weten.
Ja,
ja,
ja
want
okay,
daar
ja.
zagen we elkaar in dezelfde ruimte.
Ja,
ja.
Ja oké. Okay. Ja. En toen, want jullie zitten in dezelfde community. Jullie weten eigenlijk wat er van je wordt verwacht. Hoe ga je daarmee om? Wat was dan de stappen? Ja.
Ja, heel heftig. Want... ik was heel erg aan het twijfelen aan de religie-community toen ik met dat ex-vriendje was.
Oh ja.
En dat werd mij toen heel erg verweten. Dat komt omdat je dus bezig bent met iemand buiten de kerk. Dat is duivels, de duivel roept je. Dat is niet vanuit de kerk. Je gaat veranderen, je gaat eruit, het gaat niet goed. Dat soort dingen worden je verteld. Van je kan echt niet omgaan met iemand buiten de kerk. En zeker niet op liefdesgebied. Dus dat was heel pijnlijk. Dat was heel moeilijk. Want er wordt zo ontzettend hard aan je getrokken van... nee, dat mag echt niet. En het was niet alleen mijn moeder die dat zei. Dat waren echt bijna alle mensen daar. Ook de leider van de kerk, die nam me apart. En die zei van, hey, luister eens. Je hebt een vriendje buiten de kerk. Dat kan echt niet. Behalve als je hem meeneemt. En ervoor zorgt dat hij misschien ook hier komt in de kerk. Zo, dat heb ik ook gedaan. Ik heb hem een paar keer meegenomen naar de kerk. En
hoe reageerde hij?
Hoe die reageerde?
Ja,
ja heel ja, big eyes. Die had er niks op te zeggen. Nee, nee. Dus dat was wel... dus op het moment dat ik hem dan tegenkwam... huidige partner, zeg maar.
Ja.
Dat was eigenlijk een soort van bevestiging. Oké, ik doe het goed nu.
Ik
doe het wel goed nu. En inderdaad, het was even een afleiding. En nu zit ik goed. Ik heb mijn doel gehaald, snap je? Ik ben niet uit de kerk gegaan. Ik heb een jongen gevonden in de kerk. Ik kan mijn vinkjes afkruisen. Dit is serieus. Ik kom toch beter bij die ending, wat hoort te zijn. Dus ik dacht, zie je wel, ik was afgeleid. En dat is wat jou echt wordt geleerd. Is je moet je hoofd erbij houden op je einddoel. En niet op alles buiten.
Ja.
Buiten de kerk om, zeg maar. Is not done.
Echt not done.
Zelfs vrienden en zo wordt je gezegd, doe maar liever niet. Dat is niet goed.
Nee.
Want ze zijn bang voor de invloed die mensen kunnen hebben op
je. Ze zijn heel bang voor de invloed. Ik weet nog wel dat een paar maanden geleden... Toen zei mijn moeder tegen mij, het wordt misschien een beetje tijd dat jij wat meer omgaat met de mensen in de kerk dan buiten de kerk. Toen zei ik, hoezo? Zegt ze, het is veel beter om mensen in de kerk te hebben met wie je omgaat dan erbuiten. Toen zei ik, maar hoezo? Zegt ze, omdat mensen helaas buiten uit de kerk om negatieve invloed kunnen hebben. En je van je doelen af kunnen halen. En toen dacht ik echt, je hebt totaal geen idee waar ik al zit met mijn hoofd.
En toen je vriend, hebben jullie besloten? Nou, het is niet besloten. Het was vanzelfsprekend dat jullie zouden gaan trouwen.
Ja, eigenlijk wel.
Hoe ging dat? Was wedding planning leuk? Ik weet niet hoe dat, zeg maar.
Ja.
Want ook om die tempel, dan ga je voorbereiden naar de tempel, toch?
Yes.
Ja.
Ja.
Hoe, neem ons mee? Wat zijn de stappen? Je hebt gedate. Ja. Jullie denken van, oké,
we gaan dit doen.
Neem ons mee. Het
ging allemaal heel snel. Wij ontmoeten elkaar in november. En in december waren we al samen. En in september waren we verloofd. En in februari waren we getrouwd.
Oké.
Dus het ging eigenlijk in 14 maanden tijd, zeg maar. Dus wat doe je? Je weet, je vindt elkaar leuk. Je gaat daten. En dan bespreek je van, oké, dus je wilt wel... je wilt trouwen met elkaar. En dan gaat het eigenlijk zo. Dan ga je de tempellessen nemen. Dan word je dus voorbereid. Krijg je dus tempellessen. En daarin word je voorbereid op wat je gaat zien in de tempel. Maar je krijgt niet te horen wat je gaat zien
zo
in de tempel.
Spannend.
Er wordt jou alleen gezegd dat de eerste keer dat je daarin bent geweest... niet te veel over na moet denken en het vooral over je heen moet laten komen. Je moet vooral accepteren wat je gaat zien en er niet te veel over nadenken.
Zeg je eerlijk, ik ben zo benieuwd. We gaan daar naartoe. Jammer
dat je geen beeld hebt. Ik heb beeld. Nee. Dus dat is wel... En iedereen is er heel erg shady en secret about it. Er wordt je niet verteld wat je gaat zien.
Een soort van, je wordt voorbereid naar dat moment, maar je wordt niet gezegd wat die tori is.
Ja, iemand die zei tegen mij, sacred is not secret. Dus het is gewoon... Ja, heilig moet geen geheim zijn. En dit was wel een geheim. Dit mag niet meer buiten komen.
Hoe lang krijg je tempellessen?
Volgens mij krijg je 12 lessen.
Oké, dus je hebt die 12 lessen. Je zit daar helemaal van... Oké, we gaan dit doen, maar ik weet niet wat er gaat komen. Je bent zenuwachtig. En dan?
Samen met dan je verloofde of doe je het echt apart?
Nee, verloofde had het al gedaan.
Ja.
Die wist alles al van het proces. Want,
had hij iets gezegd, verklapt?
Nee.
Oh.
Nee.
Ja.
Nee, want wat is met mannen? Die mogen dus op zending vanaf dat ze 18 zijn. En hun hebben dus dan al die lessen gehad. En die verbonden gesloten in de tempel. Omdat je dus sacred underwear moet dragen.
Oh.
Dat is?
Ondergoed.
Ondergoed.
Maar wat voor speciaal ondergoed is dat dan?
Ja, kerkelijk ondergoed.
Met een slot.
Bijna. Nee.
Ja.
Nee. Je krijgt gewoon onderbroeken aan tot je knieën en hemd tot je schouders. En dat is dan een soort van protecting shield. Dan word je ook echt gezegd, als je dat draagt, kan jou dit niet overkomen, kan je dat niet overkomen. Als vrouw ben je beschermd. Je kan niet gereept worden en al dat soort dingen. Dus dat wordt natuurlijk heel erg overdreven uitgelegd. Als je dat draagt, dan ben je veilig.
Dat had jij dus ook vanaf je 18e?
Ja, 19e.
19. Oh, na toen die tijd. Ja, okay. Ja.
Kan je nog even uitleggen wat zending is? Ja. Want jongens mogen op zending.
Ja,
wat is
maar
dat?
Vrouwen ook hoor.
Oh, okay.
Ja, maar jongens als ze 18 zijn en vrouwen volgens mij dacht ik als 21. En dat hadden ze bewust zo gezet. Omdat als mannen terug zijn, het is 2 jaar. 2 jaar lang gaan ze op zending. De mannen, vrouwen 1,5 jaar.
Mm-hmm.
En dan gaan ze dus, worden ze dus, sturen ze een brief op naar het hogerop. Naar de levende profeet en apostelen, zeg maar.
Ja.
En dan wordt voor hun uitgekozen naar welk land zij voor 2 jaar op zending gaan. En dan de bedoeling daarvan is dat ze de kerk gaan prediken. Een beetje zoals wat Jehova's doen, aan de deur bellen.
Ah.
Ja, en dat is dus wat hun dan ook doen. En dat is dan voor 2 jaar.
Wist je dat in Cabo, ik heb een tijdje in Cabo gezeten, daar waren ook mensen, op Caverdi, die ook dat deden. Maar ik snapte nooit...
Hadden ze een bordje op?
Ik weet niet, ze hadden altijd een pak aan.
Ja, dat zou best hun kunnen zijn.
Maar ik snapte nooit van, wat doen jullie hier?
Ja.
Wat doen jullie hier? En wij om in aan het chillen, want we waren toen aan het afstuderen. Afstudeeropdracht, ja, je doet af en toe wat, maar voornamelijk gewoon aan het chillen. En ik kon het nooit plaatsen, ik begreep het niet. Maar volgens mij waren ze Jehovah's getuigen, maar ik weet het niet zeker.
Ja, ze worden heel vaak als Jehovah's getuigen aangezien. Ik heb dat ook voor een maand lang heb ik dat gedaan.
Oh, in het buitenland?
Nee, hier in Nederland.
Hier in Nederland?
Ja, toen ik, denk ik... Net voordat ik 18 was.
Oh.
Maar ja, en dan wordt heel vaak de deur dicht gedaan. Ik wil geen Jehovah getuigen. Ja, ik ben geen Jehovah getuigen hoor. Luister naar mij. Ik ben beter dan de Jehovah getuigen. Ja, zo zei je dat dan.
Oh. Maar ik kan me dus heel goed voorstellen dat als je 18 bent als jongen en je mag 2 jaar ergens naartoe, dat je dan toch juist in verleiding kan komen. Dat is toch juist soort van...
Maar je zit in die community.
Ja, je zit in de, en
maar vaak... zit je in die community of ga je gewoon met een groepje?
Je gaat toch bij iemand ook slapen?
Je wordt echt met iemand geteamd. Er is echt een grote team omheen. Je kan niet zomaar iets anders doen. Je wordt echt gescreend. Je wordt echt in de gaten gehouden.
Okay.
Je moet zelf ook echt een agenda bijhouden en een verslag. En dat moet je allemaal weer feedback geven. Het is echt working. Het is echt religieus werken, zeg maar.
En toen je verloofde... Toen destijds je verloofde, die heeft dus is dus naar zending gegaan.
Ja, die was in zending geweest.
Dus hij moest al die dingen daarvoor al doen.
Juist.
Ja, en dus mannen mogen dat eerder doen.
Ja, want vrouwen mogen dus dat doen pas vanaf dat ze 21 zijn. Ja. Omdat ze dus verwachten, hey, die man is 18, 19, 20. Eer dat hij terugkomt, soms 21. Dus jij bent 21. Dus het is de bedoeling dat je gaat trouwen. En niet op zending gaat als vrouw zijnde.
Ja.
Dus er is gewoon heel slim over nagedacht.
Ja, precies.
Ja.
Oké, dus hij heeft eigenlijk al die dingen al gedaan. Maar hij liet niks los.
Nee.
Want dat mag niet.
Nee.
Oké, dan krijg jij inderdaad die 12 lessen.
Ik wist wel van dat ondergoed. Omdat mijn moeder dat al aan had, zeg maar.
Ja.
En zij liep daar gewoon altijd mee uit de douche. En deed daar nooit moeilijk over. En ze zei ook altijd, ja, dit is gewoon ondergoed van het verbond. Wat je krijgt later als je groter bent.
Oké.
Ja, dus dat was niet
en...
een...
En die 12 lessen waren voorbij. Je bent 21.
Ja.
Nee, niet 21, toch?
19.
Nee, 19, sorry.
Ja, 19.
Maar in ieder geval, de 12 lessen zijn voorbij. En dan komt het moment.
Dan komt het moment.
Je gaat naar de tempel.
Ja.
Hoe voelde je van dat die 12 lessen klaar waren? Dacht je van yes? Of dacht je...
Ik dacht yes. Ik dacht oké, nou ben ik wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren. En ik had er best wel energie voor, zeg maar. Ik dacht oké, let's do this. Want ik had focus. Ik zou gaan trouwen daarna. Want ik ben in november door de tempel geweest en in februari trouwde ik.
Oké, dus nog even heel snel terug naar die 12 lessen.
Ja.
1 les, hoe ziet dat op? Hoe lang duurt dat? Wat doe je even specifiek?
Ja, ongeveer 1 uur.
Okay.
Het is echt vooral eigenlijk de dingen die je eigenlijk altijd al hebt geleerd.
Oké.
Herhaling.
Ja, een soort van herhaling. En dan de druk erop van, hey, dit moet je doen. Hou je er echt aan. Want als je dat verbreekt, oh my god, dan ben je echt de sjaak.
Ja, echt die herhaling.
Echt die stampen. En echt de dingen die je daar ziet. En vooral ook nog meer over huwelijk.
Oké. Oké, dan de laatste les is dan, nou, ben je ready?
Ben je ready, ja.
En dan, inderdaad.
Ja, dan word je ready verklaard.
Oké.
Dus dan wordt gezegd, ja, zij is capable om dat te doen. Of zij heeft nog meer tijd nodig.
Oh, dus er wordt ook nog soort van een...
Evaluatie
van, je hebt nog meer lessen nodig of...
Ja. Voordat je naar binnen gaat, krijg je ook echt nog een officieel gesprek.
Oké, neem ons mee.
Je hebt een aanbeveling nodig om naar binnen te gaan, een soort van paspoort, een pass. En ja, dan kom je eigenlijk te zitten met de bisschop. En dan mag je dan, ja, meestal is dat dan alleen, zeg maar. Of met je partner.
De dag van dat je gaat trouwen.
Ja, ja. Nee. Voordat je die tempel binnen gaat, okay, zeg maar. Want anders kom je niet naar binnen. En dan worden je allemaal vragen gesteld. Betaal je je tiende? Heb je geen seks voor het huwelijk? Denk je goed na over de kerk? Heb je een getuigenis? Geloof je in de huidige leiders? En dat soort dingen. Heel vragenlijst, zeg maar, word je gevraagd.
Wat is de tiende? Betaal je voor de tiende?
Je moet elke maand 10% van je salaris inleveren.
Voor aan arme de kerk. Mensen. En ja, de kerk en zo.
Ja.
Ze zeggen arme mensen.
Ze zeggen, dat is
ik weet niet of jullie dat een keer hebben gezien. In Brazilië is een documentaire opgenomen.
Oh, die moet ik zien. Die
van
ik
de kerken. En...
Luister, dit gaat niet naar arme mensen.
Nee, maar
deze
dat zie
kerk
in die documentaire
is zo
ook.
Rich. Het is niet normaal. Yeah. Het is echt... En het erge is, ik weet nog dat mijn moeder... Die had het zo krap. En die gaf elke maand 10% van haar salaris. En zei ze, ik weet dat als het nodig is, ik het terugkrijg. Ik weet als ik dit doe, ik hulp nodig heb, dat ik hulp kan verwachten. Want God is goed. Ja. Ja, dus dat is
en 10% is veel, hè? Als je inderdaad wat je zegt, krap. Dat, en, ja. Dit, ja. En toch.
Maar 10% van elke lid, hè?
Ja, ja, is veel.
Dus niet alleen van mijn partner, maar ook van mij. Dus twee inkomsten, 10%.
Ja.
Maar je ziet in de documentaire ook gekke kerken met weet ik veel wat. En die pastoren zien er goed uit. En weer, ja. Maar goed, dat is iets voor later. Maar oké, dus je hebt dat gesprek gehad en je gaat de tempel in.
Ja.
Je hebt je aanbeveling gehad.
Ja.
Maar is de tempel dan dat je dan gaat trouwen? Of
nee.
Is dat dan
nee,
voor
dat verbond.
Voordat je gaat trouwen.
Ja, okay. Want je wilt dus trouwen al met dat verbond. Zodat je op diezelfde dag kan trouwen in de tempel. Oh. Om je tempelverbond te sluiten, je huwelijksverbond.
Oké, neem ons mee. Je hebt het gesprek gehad.
Ja, je hebt het gesprek gehad. En je maakt je dus klaar. Iedereen is heel erg happy, want het is een soort van extra celebration. Je nodigt ook veel mensen uit om erbij te zijn, want zo'n eerste keer is heel speciaal. En wat er dan gebeurt is, je krijgt een kaartje op. En op dat kaartje staat endowment. En dan weet iedereen dat je voor de eerste keer bent. En... Dus dan word je apart genomen. De mannen en de vrouwen zitten apart. En ik ga dan mee met de vrouwen. En dan gaan ze allemaal dingen uitleggen. Dan kom je echt naar binnen. Dan krijg je dat ondergoed krijg je aangereikt. En dan zegt ze, dit moet je eerst aandoen voordat je naar binnen gaat. Dus dat is de eerste keer dat je die kerkelijk ondergoed aandoet. En dat je denkt, yes! I got it.
Yeah.
Ik heb het. Na al die jaren strijden heb ik gewoon mijn ondergoed heb ik aan. En ik voelde me fantastisch. Ik weet het nog. Ik dacht, oh, ik heb het. En ik was zo goed voorbereid al die periode dat ik met mijn partner was, zeg maar. Dan had ik echt al kleding gekocht, wat echt gebaseerd was op dat ondergoed. Mm. Zodat ik echt ready was om dat fulltime te dragen. Nou, dan heb je dat gedaan en dan moet je zitten. En dan gaan ze uitleggen, oké, luister, je gaat straks mee en dan krijg je een nieuwe naam. En zeg je een nieuwe naam? Ja, want wat gebeurt als jij sterft, heet jij niet meer Eline. Dan heb je de naam vanuit de tempel.
Mm.
En die naam moet je dus vertellen aan je partner. Omdat als je gestorven bent, hij jou bij die naam gaat noemen.
Dan weet hij weet
oh,
je
dan weet
vinden.
Je van, ai, ik ben nu dood, maar we leven nu verder.
Maar dat ding is, iedereen die daar voor de eerste keer gaat, krijgt dezelfde naam.
Oh.
Dus ik krijg niet een special name als er nog 20 andere meiden waren. Die hadden dan ook dezelfde naam gekregen. Dat is gewoon de daily name.
Oké.
Dus dat weet ik nu. Dat wist ik toen nog niet. Dat weet ik nu doordat ik dat boek heb gelezen.
Ja.
Nou dan krijg je dat. En dan voel je helemaal, oh my god, ik mag naar binnen. En dan loop je dus door een gangetje heen en dan kom je een zaal binnen. My god. Het is daar prachtig. Het is echt super mooi als je er binnen zou lopen.
En die zaal
heb
je nog nooit gezien.
Wat zie je?
Er zijn rijen met banken, links en rechts. En dat is dus omdat man en vrouw moeten dus apart van elkaar zitten. En je hebt een tasje gekregen met items erin. En dat is de eerste keer dat je die items ziet. Je hebt geen idee wat je moet doen. Maar er wordt tegen je gezegd, hou het bij je en volg de instructies. Het is waarvan je denkt, oké, wat de flip is dit? maar goed, je bent happy. Ja? Iedereen is happy voor je. Yeah. Jij bent happy dat je dit doet. Dus je denkt, oké, prima. Nou, en dan zijn er twee leaders, zeg maar, die dag, die alles gaan vertellen en gaan begeleiden. En dat waren toevallig mensen die ik kende en dat vond ik zelf heel erg fijn. En dan, dan wordt er een verhaaltje verteld.
Maar loop je dan, ben je nu al aan het lopen
in
de zaal?
Ik zit in de zaal.
Dus je bent al binnen de zaal?
Je bent binnen in de zaal.
En je zit. Maar je hebt zeg maar dat speciale ondergoed aan. Maar ja. Heb je daar over iets aan?
Ja, alle vrouwen moeten een lange witte jurk dragen. En okay. Alle mannen moeten een wit pak dragen. Dus alles is wit.
Alles is wit,
want wit staat voor reinheid.
Ah, okay. Ja. Dus je zit inderdaad. En je ziet jouw verloofde dan... Aan die andere kant.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Je ziet je verloofd aan de andere kant. Helemaal happy, helemaal shine. Want hey, jij komt binnen met die witte jurk. En dat is natuurlijk ook wat hij wil. Hij wil dat die meid met wie hij gaat trouwen, die witte jurk aandoet.
Want er zijn meerdere mensen die die dag gaan trouwen. Of ben jij alleen die tempelverbond gaan doen?
Iedereen die daar zit doet tempelverbond.
Oh, oké.
Okay. Opnieuw.
Opnieuw.
Ja.
Oké, daar komen we later dikker. Oké,
Ja. Nou ja, die hebben het, maar die vinden het fijn om het te herhalen. Maar zo'n eerste keer is wel echt extra special. Zeg maar, omdat het dan eerste keer is.
Ja.
Ja, nou, en dan op een gegeven moment wordt je iets verteld. Vraag me niet wat. Ik heb eigenlijk nooit mijn focus erbij gehad. Omdat ik helemaal impressed was met wat ik allemaal moest doen en zien. En ik vond het al heel snel heel veel. Maar wat je dan moet doen, is je staat op. En dan krijg je dat tasje, die mag je openmaken. En dan komt de kledingdracht eruit. Er komt een sluier voor vrouwen. Die moet je op je hoofd doen. Maar per keer moet je iets aandoen. Dus eerst begin je bijvoorbeeld met sluier. Dan begin je met een of ander toga die je om moet doen.
Uh-huh.
Dan heb je nog een sjerp die je om moet doen. En dan heb je nog een blad die je voor op moet doen. En dat is maf. Als je dat ziet. Dan lijkt het een verkleedfeestje. En ik zat echt daar dat ik dacht...
Maar gewoon waar iedereen bij is, doe je die witte jurk uit?
Nee, die witte jurk blijft aan.
Oh, die gaat eroverheen.
Alles doe je eroverheen, ja.
Oh, okay.
Ja, en als je dat aan hebt, dan denk je... Wat is dit? En dan kijk je naar de andere kant, naar de mannen. Die hebben dan hetzelfde, maar die hebben dan geen sluier. Maar die hebben een witte hoed op.
Oké.
Dan ga je doorlopen naar de volgende kamer. Dan gaat de gordijn open. Want wat er zijn drie koninkrijken. Wordt er gezegd. Telestiaal, celestiaal en terrestiaal of zoiets. Ik hou ze altijd door de war. Ik zeg ze niet op voorgorde. Ik weet dat celestiaal is het hoogste wat je kan bereiken. Dus dan ga je eigenlijk... Je begint in de eerste kamer. Dat is zeg maar die eerste koninkrijk. Dan ga je naar de tweede kamer. Dat is dan de tweede koninkrijk. En dan wordt er weer wat verteld, er wordt er weer wat gezien. Dan komen er bepaalde handelingen. Dus dan heb je handshakes.
Ja.
En die handshakes is absoluut verboden om die naar buiten te brengen. Niemand mag weten wat die handshakes zijn.
Oké.
En dus ze lopen bij iedereen langs, doen bij iedereen drie verschillende handshakes per keer. Dus je zit per ruimte zeg maar ongeveer een half uur.
Ja.
Nou, en dan heb je dat gehad. En dan ga je naar die laatste kamer. En dan wordt er weer wat verteld. En dan wordt er gevraagd, wie is er bereid om in de kring te gaan staan? En dan denk je, kring? Wat is de kring? En in die kring gaan er mensen om een altaar staan. Dat is echt heel grappig. Als ik er nu aan denk ik, oh my god. Dan ga je in een altaar staan en dan wordt er een gebed gezegd. En die moet je helemaal meedoen en helemaal meebewegen en meesignen. En iedereen moet dat doen. Dus dan zie je iedereen in de zaal. Zie je ineens handen omhoog zweven. Bepaalde tekens zwaaien. En dat je echt denkt, holy shit, dit is ziek.
Maar hoe weet je, als je dat nog nooit hebt gedaan, hoe je die gebaren moet doen dan?
Niet. Daarom zeggen ze, die eerste keer moet je vooral over je heen laten komen.
Oh, okay.
Zodat je het kan zien. Ja. Ja, en er is ook vaak een proefstel, zeg maar. Die moet dan naar het altaar. En die moet dan in het midden van die zaal doen alsof ze Adam en Eva zijn, zeg maar. Crazy.
En wat doet Adam en Eva dan?
Ja, verbond sluiten. Dus dan moet je tentoonstellen hoe je zo'n verbond sluit. Dus dan zit je echt op je knieën, op een soort van kussentje, aan een altaar. En dan, dan word jij tentoongesteld als Adam en Eva. Meer doe je eigenlijk niet. Gewoon
en de
zitten.
Rest om je heen, die zijn die dat gebed aan het doen met die gebaren en zo.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay. En dan ben je klaar.
Dan als dat is gedaan, dan gaat iedereen naar hun eigen plek toe. En dan word je om en om geroepen. En dan komt er een sluier. En in die sluier is zijn handvaten, zeg maar. En dan doen ze dat dat de Heilige Geest is of de poort is naar het leven hierna.
Hmm.
En in die sluier moet je dus onthouden van die kamer terug wat voor handgrepen je hebt gedaan. Want dan wordt jou gevraagd, wat is deze handgreep, wat is die handgreep? En dat is dus eigenlijk de binnenkomst van de hemel.
Okay.
Dus als jij sterft, dan wordt er van jou verwacht dat jij die handgrepen weet. Als jij die handgrepen weet, dan ben je goed, dan mag je naar binnen.
Mm.
Dus dat wordt dan aan jou gevraagd. En dat moet je dan doen. En dan wordt er op met een hamertje wordt er geklopt op een paal. En dan hoor je tik, tik, tik. En dan moet je de volgende doen. En dan wordt er tik, tik, tik. En dan moet je nog een keer de volgende doen. En dan doen ze weer tikken. En dan mag je door de sluier heen, want dan heb je het behaald. En dan kom je in een hele andere kamer terecht. En dat is dan die celestiale kamer. En die is super mooi. Het is een hele mooie grote kroonluchter. En dat is dan de bedoeling dat je daar gaat zitten. En dat je dan focus legt. En dan zeggen ze, daar kan je echt de Heilige Geest voelen. En ik had daar hele hoge verwachtingen van. Ik dacht, oké, ik heb dit nu gehaald. Ik heb dit nu gedaan. Nu kan ik echt de Heilige Geest voelen. Ik ga naar die kamer en ik weet zeker dat dit waar is. En ik zit daar en ik voel niks. En ik zit daar en ik voel niks. En ik denk, wat is er mis met mij?
Oh, ja.
Ik dacht echt, wat is er mis met mij? Is het doordat het de eerste keer is? Of voel ik het gewoon echt niet? Sta ik er niet voor open? Ik dacht echt, er klopt iets niet met mij.
Ja.
En toen dacht ik, maakt niet uit. Let it go, het is de eerste keer. Die keren daarna dat ik ben gegaan, dat ik dacht, oké, nu kan ik wel iets voelen. Ik voelde nooit wat.
Oh.
Ik voelde nooit wat en ik dacht, oké, waar ben ik beland? Is dit überhaupt wel echt? Is dit wel wat ik wil of is dit gewoon mij aangepraat, is het mij aangeleerd?
Zo, maar dan, ik zit even nog inderdaad naar dat stuk. Nou, ik zie het helemaal voor me. Verschillende kamers, soort van levels lijken het wel.
Ja.
Je gaat
ja.
naar volgende en volgende. En dan inderdaad kom je bij die ritueel dat iedereen met hun handen heen en weer aan het doen zijn. En
ja.
Dus als ik het goed begrijp, dan wanneer je weggaat daar, dan ben je, heb je die verbond.
Ja.
En dan ga je trouwen.
Ja, daarna kan ja.
Dan ben je. En dan ben je man en vrouw.
Dan ben je man en vrouw.
En dan ga je samen wonen.
Ja.
En dan kan je dus meerdere keren, omdat je bent getrouwd.
Je mag zo vaak gaan wanneer je wil. Zolang jij die tempelaanbeveling hebt, dat kaartje.
Ja.
Die is een jaar of 1 of 2 geldig. Dan mag je gaan wanneer je wil. Als het open
maar
is.
Die keren daarna voelde jij dus nog steeds niet.
Nee, klopt.
En toen kwam de twijfel bij jou van, is dit wel voor mij?
Nou ja, ik moet zeggen dat ik, toen ik 16 was, dat ik al wel twijfels ergens had.
Ja.
Vandaar dat ik waarschijnlijk gewoon ook, ja, buiten de kerk een vriendje kreeg. En dus doordat dat over was en ik terug werd getrokken, zeg maar, dacht ik, oh ja, ik deed het inderdaad verkeerd. Ik moet niet denken dat ik het niet goed doe. Want het is echt shameful om anders te denken.
Ja.
Je voelt je echt heel rot. Je voelt je super rot als je denkt van, ik kan dit niet, ik wil dit niet. En ik zat daar nooit met een vol overtuigend gevoel, zeg maar. Zo heb je elke zondag moet je dan ook lofzangen zingen. Ik zong nooit mee tot de irritatie van bepaalde mensen, zeg maar. Ja, waarom zing je nooit mee? Zo ben je geen voorbeeld straks als je kinderen hebt. Ja, jongens, ik wil niet meezingen. Ik voel het niet. Waarom moet ik zingen?
Ja.
En allerlei dat soort dingetjes, zeg maar. Ja, en denk 2 jaar terug, toen was er een vriend van mij vanuit de kerk, die zette op Facebook dat hij eruit stapte. Want dat is best echt wel een big deal, zeg maar. Maar uit te stappen, je kan dat bijna niet zomaar doen. Het is heel lastig.
Ja.
Je wordt echt bijna teruggetrokken. Je wilt het echt duidelijk maken aan mensen dat je dit niet meer wil.
Mm-hmm.
En dat ze je ook echt met rust moeten laten. Omdat ze echt anders achter je aan gaan lopen.
Yeah.
En toen dacht ik, hé, maar van hem had ik dit nooit verwacht. Dus toen ging ik hem appen van, joh, waarom ben je eruit gestapt? En toen vertelde hij me allerlei dingen. En toen stuurde hij mij dat boek ook op. En toen dacht ik, ja, dit is het.
Mm.
Dit is het gewoon. Dit is het om te stoppen. En ik weet nog wel dat het heel moeilijk was voor thuis. Want de man thuis, die was heel erg gefocust op religie. En hij was daar echt een krachtige man in, zeg maar. Stond op het podium verhalen te vertellen, getuigenissen te geven, te praten. Echt als een ijzeren man in het geloof.
Ja.
En dan ben ik de vrouw die daar twijfel in heeft.
Maar hoe kwam dat ter sprake dan in jullie huwelijk? Want dan ben je getrouwd, je hebt de doel bereikt.
Jullie zijn al jaren samen.
Ja, en dan
leven hoe, al in die community.
Door die vriend. Ik had mijn telefoon op de bank gelegd en wij keken serie. En ik werd gebeld en zijn naam popt op. En hij kijkt me aan. Hij zegt, waarom belt hij jou? En toen zat ik, jij weet toch dat hij niet meer naar de kerk gaat? Ik heb hem daar wat vraagjes over gesteld. En toen zei hij, waarom heb je daar vraagjes over gesteld? Ik zeg, omdat ik denk dat ik niet meer wil gaan.
Oh. En, wat even voor de luisteraars.
Ja.
Jij bent nu 28?
29.
Ja. En jij bent vorig jaar ben je eruit gestapt.
Ja, precies een jaar geleden.
Precies een jaar geleden.
In juni, juli.
Ja.
Ja.
Oké, dus dan dat berichtje. Je ging dus een beetje zelfonderzoek doen.
Ja.
En toen zei je dat eerste keer hardop tegen je man.
Ja. Ja. En toen zei hij, nou ja, dan is dit wat we samen doen. En toen dacht ik echt, ja. En toen dacht ik echt, oké, wat zeg je me nou?
Oh, daarvoor hebben jullie het er nooit over gehad.
Daarvoor hebben we het er nooit over gehad.
Samen nog naar die rituelen gegaan.
Samen naar de tempel, samen naar de kerk. De kinderen echt opvoeden op religieuze wijze en zo. Ja. Dus dat kwam voor mij. Ik was er echt al wel een poosje mee in mijn gedachten. En ik weet nog dat ik heel erg in april, mei, zeg maar, vorig jaar, dat ik dacht echt heel erg met mezelf in de knoop zat. Dat ik dacht, oh, ik kan het echt niet meer. Ik weet nog dat ik elke keer dat ondergoed aandeed en dat ik helemaal benauwd werd. Dat ik dacht, dit verstikt me. Ik wilde het echt van me afscheuren. Ik wilde ervan af. En toen vertelde ik dat. En toen reageerde hij dus zo heel erg makkelijk.
Ja.
En toen zei ik, ja, maar weet je het zeker? Toen zei hij, ja, ik weet het zeker. En toen dacht ik, oké, prima. En ik heb die dag daarna ook gelijk dat ondergoed uitgedaan. En toen dacht ik, dan is het ook gewoon klaar. Want ik ben heel erg van, als ik iets wil, dan zet ik het ook gewoon door. Mm. Ik ga niet nog langer wachten als ik al zo lang heb gewacht, zeg maar.
Hoe voelde dat dan?
Heel heftig. Ja, het voelde echt alsof ik de slechtste persoon was van de wereld. Ja, ik voelde me echt branden. Ik heb ook echt gehuild. Dat ik denk, is dit niet tijdelijk? En
of is dit niet de duivel die dat inspreekt?
Juist, precies. Dat heb ik heel lang gedacht. Echt heel lang gedacht. En ik weet nog dat ik voor het eerst een jumpsuit aandeed. Dat was een jumpsuit die ik altijd met een t-shirt aandeed. Want het was een blote schouder jumpsuit. En ik had het aan zonder. En dat ik naar mezelf keek, dat ik dacht, oh my god, ik zie er echt sletterig uit.
Oh.
Ja, ik vond het echt verschrikkelijk om mezelf zo in de spiegel te zien. Maar ik dacht, ja, ik moet hier gewoon doorheen. Ik ga hier gewoon doorheen. En ik open de deur, want de deurbel gaat. En staat mijn moeder voor de deur.
Oh my god, dat wou ik net vragen.
En toen hebben we heel erg ruzie gehad. Ja.
Oh.
Ja, toen hebben we heel erg ruzie gehad. Wat ik doe mag niet. En zij wist dat altijd als ik ongesteld was, ik dat niet aan had. Want dat vond ik niet fijn.
Ja.
En haar reactie was, ben jij nou al zo lang ongesteld?
Oh.
En toen zei ik, nee, ik doe het niet meer aan. Sindsdien is de band met mij en mijn moeder niet meer hetzelfde.
Ja.
Omdat zij dat bijna niet kan accepteren.
Ja.
Ze vindt het heel moeilijk. Dus dat is wel heel jammer om daar dan ook nog je moeder, zeg maar, om te verliezen.
Ja.
Maar ik heb het vergeleken als opnieuw leren fietsen zonder zijwieltjes. Ik weet ook nog echt dat ik het een beetje had laten zinken en dat ik voor het eerst naar buiten ging en dat ik echt om me heen kon kijken en dat ik dacht, wow, ik zie de mensen staan.
Zo.
Ik heb nooit naar de mensen gekeken. Ik zag mensen opnieuw staan. Ik zag dat het geen slechte mensen waren. Ik zag dat het gewoon mensen waren. En dat was een heel raar iets om te beseffen, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Want en dan zegt je man, ja, we gaan het samen doen. Wat zijn de stappen die je toen hebt genomen om duidelijk te maken naar de religie of de kerk van, nee, ik ben eruit?
Ja, ik ben niet meer gegaan. Ik ben gewoon gelijk niet meer gegaan.
Ja.
En hij af en toe nog wel. En op een bepaald moment ook niet meer. Maar er komen gewoon mensen die zeggen, ja, waarom kom je niet? Dat was toen ook, ik had wel een beetje geluk, want waren er ook nog lockdowns.
Oh ja.
Dus toen waren natuurlijk de kerken niet altijd open. Ja. Dus dat was heel langzaam erin geslopen, zeg maar.
Het is geen geluk, het is gewoon dingen moeten gaan.
Ja, zo denk ik over meer dingen.
Ja.
Ja, nee, dus dat is, dat was misschien wel gewoon het fijne daarvan. Ja. Maar op een bepaald moment merkten mensen inderdaad wel dat wij niet meer kwamen. En
Hebben jullie ook daar nog op andere, via andere wegen, hoe zeg je dat? kritiek op gehad? Dat mensen je gaan bellen of gaan
zeker.
Appen? Of
mensen
inderdaad
staan
Facebook.
Er voor je deur, gaan bellen, gaan je appen.
Voor je deur?
Ja, ze komen gewoon voor je deur. Hey, hoe gaat het? Ik mis je. Waarom kom je niet meer? En al dat soort dingen. Ja, heel leuk, lief en aardig bedoeld hoor. Maar op zo'n punt dat je zo'n keuze hebt gemaakt, wil je dat echt niet.
Nee.
Omdat het gewoon ontzettend verwarrend ook is voor jezelf. Omdat er gebeurt gewoon zo ontzettend veel in elk klein dingetje in zo'n ontzettend strenge religie, zeg maar. Zo, ja, zo ontzettend veel dingen nog erbij, zeg maar. Ik had een keer voor zo'n tempelinterview, zeg maar, om zo'n kaart te krijgen, moest ik met iemand praten, met zo'n bisschop. En dat was heel heftig. En toen had ik mijn partner er toen bij gevraagd of die erbij wilde zitten, want dat kan gewoon, hè? Je bent getrouwd, dat mag. Dus er is geen geheim voor. En hij vroeg me alles weer over, hou je aan de wet van kuisheid? Ja, tuurlijk, ben getrouwd.
Ja.
Betaal je tiende? Geloof je in de huidige profeet en apostelen? En dat soort dingen. En toen zei hij, ik wil dat je je getuigenis geeft. En ik vertelde mijn getuigenis. En ik vertelde dat gewoon heel vrolijk. Gewoon, ja, ik geloof in de kerk en ik geloof in alles wat me wordt verteld. En ik geloof in de verbonden. En toen zei hij, nee, sorry, je krijgt hem niet. En zei ik, pardon? Waarom niet? Hij zegt, ik geloof je getuigenis niet. En toen zei ik, waarom geloof je mijn getuigenis niet? Hij zegt, ja, je zegt het veel te lacherig op een Eline manier. Ik wil dat er emotie en dat er echt gevoel bij komt. En dat was voor mij ook echt een beetje een kantelpunt toen dat gebeurde, zeg maar. Dat, dat was voor de outbreak, zeg maar. Mm. Dat ik dacht, wie ben jij om mij te vertellen dat wat ik vertel niet waarheid is. En toen zei hij, ik wil dat je het nog een keer vertelt.
Ja.
En dan op een normale manier. En ik keek hem aan. Ik zeg, wil jij het op een normale manier? Kan je het krijgen? Ik heb het nog een keer gedaan. Zo gejankt. Omdat ik zo boos was dat iemand mij nee zei.
Ja.
En dacht mij beter te kennen dan dat ik zelf kon.
Ja.
En toen zei hij, ja, nu krijg je hem, want nu voel ik de geest. En toen dacht ik, hoe kan jij de geest voelen terwijl ik hier kwaad ben? Ik was kwaad.
Ja.
En dat was voor mij echt een punt dat ik dacht, er wordt mij geleerd dat als je boos bent, dat je de geest verjaagt. En dan ga jij mij vervolgens vertellen dat ik het niet goed doe. Dan word ik boos en dan voel jij de geest. Dus het waren allemaal dingen bij elkaar die dan niet klopten, zeg maar. Dus dat was echt wel,
intens wel.
Ja, dat was heel intens, ja.
Maar je bent uiteindelijk, jij en je man hebben dus er nooit over gehad. Maar op dat moment dat je het zeg maar zei, had hij ook zoiets van, ja, is goed, dan gaan we eruit. Dus die twijfels waren er ook wel bij hem.
Ja. Of dat kwam door wat anders.
Ja.
Het is moeilijk ook om voor hem te spreken.
Ja.
Denk ik.
Ja.
Maar nu, je bent een jaar eruit.
Ja.
Als je zo terugkijkt, hoe ik het hoor, had het echt invloed op alle aspecten van je leven.
Ja, alles.
Hoe sta je nu in het leven?
Het is nog steeds heel lastig.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Het is heel recentelijk.
28 jaar.
Ja, 28 jaar. En ik spreek ook wel eens met mensen die er echt al 20 jaar uit zijn. En die hebben er ook nog gewoon echt last van af en toe. Omdat er wordt jou zo ontzettend veel geleerd.
Je bent geconditioneerd vanaf het moment dat je kan denken.
Je moet je indenken, het moment dat ik wakker ben, ben je eigenlijk niet in staat om voor jezelf te denken. Maar je moet denken, wat als ik God vandaag ontmoet? Wat als hij vandaag voor mijn deur staat? Dus je moet denken, hoe zie ik eruit? Kan ik zuiver denken? Als ik denk bijvoorbeeld, oh shit, oh, ik dacht shit, dat mag niet. Oh nee, dadelijk hoort hij mij. Oh, want hij hoort je in gedachten.
Ik word er een soort van verdrietig van, want ik denk zelf bij mezelf, God zit in alles.
Ik merk het aan je.
Ja.
Waarom word je zo ge...
Ja.
Ik vind het echt triest dat mensen zeg maar zo dan. Ja, ik weet niet.
Ja, het is. Ik merk vooral nu ik los ben gekomen, zeg maar, dat heel veel van mijn problemen, zeg maar, persoonlijke problemen van waar ik vroeger mee dealde, zoals bijvoorbeeld keuzestress, dat echt vooral te maken had met hoe mijn dingen zijn geleerd, hoe ik wel en niet mag denken. Zo kon ik bijvoorbeeld nooit kiezen tussen een potlood. Dus ik bijvoorbeeld in de kruidvat stond en ik moest een potlood kopen en er lag een groene of een rode, raakte ik helemaal in paniek om het kiezen tussen een groen of rood. Dan belde ik mijn moeder, belde ik mijn man, belde ik vriendinnen, welke moet ik kiezen?
Ja. Omdat het altijd voor je soort van werd gedacht.
Er werd altijd voor me gedacht.
Gekozen.
En wat nou als ik rood kies, maar God het daar niet mee eens is? Dus misschien moet ik dan groen doen. Maar wat als hij niet eens is met groen? Ja, dan doe ik maar allebei. Maar hij wil niet dat ik allebei kies. Wat als ik er één kies? Wow. En al dat soort dingen, zeg maar. Dat was echt met alles. Dat is echt wat ik zei. Je wordt je ook geleerd dat hij je gedachtes hoort en je gedachtes kent. Dus er wordt je zo gezegd zuivere gedachtes te hebben. Dus jouw emoties en je gevoelens die je hebt. Bijvoorbeeld afkeer voor bepaalde mensen of boosheid. Dat is bijna ten boze, zeg maar. Dat mag gewoon niet.
Weet je wat ik ook zit te denken? Kijk, soms heb je toch het gevoel dat je, zeg maar, op je werk of zo, ik denk dat iedereen zich daar wel in kan herkennen, dat je een soort van betere versie van jezelf moet zijn. Maar dan kom je thuis en dan doe je die masker af.
Ja.
Maar nu moet je die masker dus gewoon constant ophouden. Want er is je verteld dat God gewoon in je hoofd zit. En ook daar.
Ja.
Want je bent wel mens. En ik zeg niet dat je daarom slechte dingen moet of kan doen. Maar zeg maar dat. Dat heb je niet.
Nee. Maar je gelooft dat je die masker bent. Kijk, jij kan nog zeg maar.
Nee, je vertelt jezelf dat je die masker bent. Dat kost energie.
Nee, maar je gelooft ook dat je die masker bent. Omdat het vanaf. Je wordt al zeg maar vanaf kleins af aan gezegd dat ben jij. Dus alles wat je niet. Wat niet vanuit die masker is, denk je nee, dit mag niet, want dit is slecht. Snap wat ik bedoel?
Ik weet nog wel een keer dat.
Ik weet niet of je het daadwerkelijk gelooft. Want als het je zo vaak verteld moet worden, dan geloof je dus niet echt.
Ja, tuurlijk wel, Jas.
Herhaling.
Want dan word je geconditioneerd.
Brainwash.
Het feit dat jij, als jij naar de Mac gaat, dan smaak je al die patatjes.
Ja, je ruikt het.
Je ruikt het al. Je hebt die patat niet gekocht, maar je weet al hoe die smaakt.
Ja.
Dat is wat er gebeurt als jij vanaf kleins af aan dat aan jou wordt verteld. Jij denkt dat jij diegene bent.
Ja, en zelfs in de liedjes, zeg maar, voor de kinderen wordt gezongen. Ik bereid me voor om naar de tempel te gaan. Ik bereid me voor om met een eeuwige zin te zijn. Dus het is echt al vanaf dat je eigenlijk bent born.
Ja,
dus het is echt een manier van leven.
Het is ook een tactiek ook, hè?
Ja, het is tactiek.
Maar
ja.
Ik ben ook wel benieuwd, hè. Want ik weet nou niet meer waar ik dit had gezien. Maar ik dacht dus, jij gaat ons vertellen dat. En ik wil niks bagatelliseren, maar jij gaat ons vertellen dat binnen die tempel er echt hele rare dingen gebeuren. En misschien wil je dat niet. Ik weet niet. Maar ik had gedacht dat er daar, omdat het geheim is, dat dingen daar gebeuren die niet mogen gebeuren. Snap je wat ik bedoel?
Ja, snap ik. Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er secten zijn waar dat wel gebeurt.
Maar wat bedoel je precies? Want wat ze heeft verteld vind ik best wel gek.
Ja. Is ook gek, maar
je zou niet zomaar op straat midden in Rotterdam in de city ineens al die dingen gaan lopen. Nee. En dan denk je ook, weet
dat
je
is ook waar. Maar ik heb dus ook gehoord dat er bijvoorbeeld secten zijn waar kinderen misbruikt worden.
Ja, maar,
en dan hen verteld wordt van.
Oh, daar kan ik ook nog wel wat over vertellen, hoor.
Ja, daarom.
Maar ik denk dat dat sowieso gebeurt. Maar die ritueel, dat is zeg maar die gekke tori.
Nou ja,
seksueel misbruik is wat er dan gewoon gebeurt in de secte, de tori. Snap wat ik bedoel?
Ja.
Kijk, mijn zus is seksueel misbruikt door mijn vader. En dat werd geheim gehouden. Dat mag niet naar buiten komen.
Nee, precies.
Ja. Dus dat wordt opgelost binnen de religie zelf, zeg maar. Want er komen ineens allemaal professionals uit alle hoeken. Dan heb je ineens een psycholoog, heb je ineens een arts, heb je ineens een agent binnen de religie, zeg maar.
Ja.
En die komen dan allemaal samen en die zeggen, ja, maar het is beter om dit binnen de kerk te houden, want zo houden we de kerk. Houden we de kerk zuiver. Ja. Dus dat soort ernstige delicten, die worden, zeg maar, worden omarmd en stilgehouden. Ja.
Binnen de community opgelost, zeg maar.
Klopt. Ja. Opgelost.
Ja.
Weggeschoven.
Ja, precies.
Ik weet ook nog wel een keer dat ik was aan het soort van daten met iemand vanuit de religie. Die jongen, die man, die was denk ik 15 jaar ouder dan mij.
Oh, wow.
En dat ging niet goed. Dat ging helemaal niet goed. En dat was ook heel snel voorbij. En toen ben ik naar de bisschop gegaan. En heb ik gezegd wat er is gebeurd. En toen zei hij, ja, ik denk dat jij een fout hebt gemaakt, niet hij.
Oh.
Dus als ik het concreter mag vragen, als je geen antwoord wil geven, moet je zeggen, er is dus seksueel, iets met seksueel of...
Gewoon iets vervelend.
Nou ja... Ja, we hadden gezoomd en hij had wel wat meerdere dingen geprobeerd, zeg maar. Ja, en daar had ik verder niet aan, echt aan toegegeven. Maar omdat hij had dus gelogen tegen zijn familie over wat er was gebeurd. En had dat dus heel groot gemaakt binnen in de religie, zeg maar. En toen werd ik uitgescholden dus door zijn zus dat ik een leugenaar was. En dat alles wat er was gebeurd, dat ik had verzonnen om aandacht te krijgen.
Oh,
en doordat dat was gebeurd, was ik dus gegaan naar de bisschop om het recht te trekken. Omdat ik dacht, er wordt zo erg over mij gelogen.
Yeah.
Over iets wat wel is gebeurd. Wordt gezegd dat het niet is gebeurd en dat ik daarvan de aandacht wil. Ik wil dat het recht getrokken wordt, want er is je geleerd om eerlijk te zijn.
Yeah.
Er is je geleerd dat je je moet bekeren en moet vergeven. In je religie natuurlijk. Dus ik dacht, hey, ze zijn hier om mij te helpen. Er is mij iets geleerd. Er is mij kwaad gedaan. Ik verwacht dat ze mij helpen. Ik verwacht dat zij met elkaar gaan om op de tafel gaan zitten. Om echt de waarheid naar boven te krijgen. Dat is wat je is geleerd.
Ja.
En op het moment dat je dan echt iemand nodig hebt om de waarheid naar boven te horen, krijg je dus te horen dat de man gelijk hebt en niet ik.
Waardoor je eigenlijk het gevoel hebt van, als er dingen nog gebeuren, ga ik het niet vertellen.
Precies. Je voet je in de steek gelaten.
Je voet je in de steek gelaten, ja. En je moet je indenken dat sommige dingen zijn zo ernstig uitgelegd, dat er ook echt jongeren zijn die depressief worden en bang zijn. En er is ook wel eens voorgekomen dat er jongeren zijn die echt zelfmoord plegen, omdat ze bang zijn om dus te vertellen dat ze wel seks hebben gehad voor het huwelijk.
Ja.
Bang zijn dat ze bijvoorbeeld homo of lesbisch zijn, weet je wel, of wat dan ook.
Dat is die stem, hè, die je dan helemaal gek maakt.
En ik denk, zodra een religie of wat dan ook dat doet met jou, klopt er iets niet. Jij moet vrij kunnen zijn in jouw handelen, in jouw manier van denken. En nergens een pressure opvoelen, nergens bang voor hoeven te zijn. En het hoort niet jouw persoonlijke ontwikkeling te verstoren. Als dat het wel doet, dan zit het niet goed.
Ja. Dit is eigenlijk wel ook een mooi bruggetje naar inderdaad terug naar de centrale vraag. Eigenlijk geef je er al antwoord op.
Ja, ik wil nog iets vragen, maar
ga je gang.
Ja, want ik wil weten, want je zegt over dat persoonlijke, hoe gaat het nu met jou?
Ja.
Je bent een jaar verder, hoe gaat het nu? Heb je hulp of doe je het helemaal zelf? Of?
Ja, ik heb het eerst helemaal zelf gedaan. En op een bepaald punt dacht ik, ik ga terug naar mijn therapeut. Ja. Omdat het is toch best vrij heftig. Ik ben vooral aan het ontdekken, zeg maar. Ik wilde altijd tatoeages, mocht nooit.
Yeah.
Dat heb ik nu wel. Vind ik natuurlijk heel leuk. Ben ik heel blij mee.
Yeah.
Zo waren bijvoorbeeld piercings en meer oorbellen waren verboden. Ja, ben ik nou ook gewoon aan het doen.
Yeah.
Misschien is het allemaal temporary omdat ik het nooit heb kunnen doen. Nu ben ik er heel blij mee. Al dat soort dingen. Ik ben weer aan het stappen met vriendinnen. Ik drink alcohol.
Dat heb ik nog nooit gedaan daarvoor.
Jawel.
Oh. Ja.
We willen niet promoten dat iedereen nu gaat drinken en dingen gaat doen. Maar goed,
Nee, zeker niet.
Dit is gewoon jouw manier om...
Ja, precies. Hey,
vorm te geven aan je leven.
Drink met mate, hè. Gewoon 2 wijntjes is moet genoeg zijn.
Ja, als jij meer wil drinken, doe je dat gewoon.
Ja, precies. Ja. Nou ja, meer. Hey, jongens, die we kennen. Mijn erg heb je net.
Ja.
Nee, maar ik merk vooral dat ik spijt heb. Ik voel pijn dat ik veel heb gemist.
Okay.
En ook de pijn die erbij komt kijken, zeg maar, door wat ik heb gemist, doordat ik zoveel focus heb gehad op echt alleen maar het behalen van die hogere doelen, zeg maar. Dus niet een opleiding heb gedaan die ik wilde doen. Omdat, ik was jong getrouwd. Na jong trouwen komt jong kinderen. Dus geen ruimte voor opleiding. De man die komt wel met geld binnen. En met een goede education, zeg maar. En gewoon festivals. Ik ben nooit op een festival geweest. Denk bijvoorbeeld aan die hele kleine dingen die voor de meeste mensen heel normaal zijn. Zijn voor mij absoluut niet normaal. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een hele korte broek gedragen. En nou heb ik 2 korte broeken gekocht. En ik dacht vorige keer dat ik in mijn blote billen liep. Ja, en dan
je bent jezelf aan gaan het herontdekken.
Ja, precies. Yeah. En dan app ik vrienden en vriendinnen. En ik zei, ik kan dit wel. Ik voel me super naakt. Nee, ga naar buiten. Dat is hartstikke leuk. En dan denk ik, ik weet het niet. Ja, allemaal van dat kleine dingetjes. Zoals het niet meer over na hoeven denken als je in een restaurant zit of er in een toetje alcohol zit. Weet je, dat was altijd, maar daar zit alcohol of koffie in, dat mag ik niet. Weet je wel, nu kan je gewoon eten en drinken wat je wil. En vooral het vrije denken is soms heel confronterend.
En welke rol heeft God nu nog in jouw leven?
Op dit moment niks.
Oh.
Ja, op dit moment niks. Dat zeggen heel veel mensen van, geloof je nog ergens? En ik zeg nee, op dit moment niet.
Je bent jezelf gewoon aan het herontdekken.
Ja.
Want wie ben jij nou eigenlijk?
Wie ben ik eigenlijk?
Eline, ja. Waar hou je eigenlijk van? Ja.
Ja. Ja, ik dacht altijd dat ik wist wie ik was. En wat jij zei, dat masker. Ja, dat masker is af. En dat is heel bizar om dat op je 29ste, 28, 29ste zeg maar... Ja, te zien.
Ja.
Ja, het is echt fietsen zonder zijwieltjes opnieuw.
Ja.
Ja, het is echt wennen.
Vallen en opstaan.
Vallen en opstaan, ja, ja. Zeker.
Zo, ja. Ja. Ja, nou mag jij, Jos.
Ja, sorry. Ik vond het net zo mooi, jouw antwoord. Maar om daar nog even op terug te komen. Wat is het verschil tussen een sekte en een geloofsovertuiging? Als je daar nog... Eigenlijk wat je net zei, vond ik gewoon precies.
Ja.
Ja.
Ja, wat... Ik beschrijf dit zelf voor mijn eigen gevoel. Yeah. Maar dat is natuurlijk mijn ervaring. Er zullen ook genoeg andere mensen die zich hebben uitgebroken... dit niet zoals als mij ervaren hebben.
Ja, ja.
En die dit totaal misschien niet met me eens zijn... dat ik dit een secte noem. Maar ik spreek ook met heel veel mensen, ook vanuit Amerika... die dit dus ook wel een secte noemen. Voor mij voelt dit wel als een secte. Omdat, wat ik precies zei... je totaal geen vrijheid hebt gekregen... om individueel te leren denken. En dat is als er een vissenkom of een kubus om je hoofd gezet wordt. En dat is eigenlijk het enigste wat je ziet, is dat blokkade. En dan heb je geen visie op de rest. Mm. En je wilt juist wel krijgen dat je visie hebt op de rest. Net zoals wat ik zei, ik loop naar buiten en ik zie de mensen. En dat zag ik daarvoor niet.
Ja.
Dus dat is toch het onbewust, het uitschakelen van de maatschappij en de omgeving om je heen.
En dat is, want er is eigenlijk ook een checklist. En dat is wanneer jij jouw groep inderdaad afsluit van de rest. En jou ziet als de beste en de rest niet en zondige. Dan kan dat inderdaad een signaal zijn van dat je in een secte zit.
Ja,
maar dat is dus, zeg maar, er is een hele fijne lijn tussen secte en geloof. Want soms denk ik. Oh, maar die geloofsovertuiging lijkt alsof dat daar ook speelt. Maar dan denk ik, dat is volgens mij geen secte. Of wij zien het niet als een secte.
Ja, maar ja, kijk.
Er gebeurt altijd zoveel meer in dan eruit gezien wordt.
Ja, misschien wel.
Ja,
ja, en ook heel veel mensen denken, misschien mensen die nu luisteren... die bepaalde dingen herkennen, die denken, oh, oké, okay, weet je wel.
Ja,
zit
dat
ik erin
ja,
of zit
precies.
Ik er niet in? Of mensen denken, nee, ik zou nooit hierin kunnen zitten. We kunnen er echt allemaal in komen. Want het is, het begint heel... Het hoeft niet met een bepaalde religie te maken hebben.
Nee,
het kan met
sluimert.
Een bepaalde groep te maken hebben. Je kan een soort van bepaalde dingen doen... om hoger op te komen in het leven. Dat is iets wat altijd, zeg maar, terugkomt.
Ja.
Je doet dit omdat je hoger op wil komen in het leven. Alles, iedereen die het niet doet, die komt daar niet.
Nee, precies.
En dat zijn dingen die je dan wel daaruit kan herkennen.
Maar in de kerk zeggen ze dat toch ook?
Ja, maar ze zeggen het heel anders.
Ja, maar is het dan dat ze het anders zeggen... en uiteindelijk is de essentie hetzelfde? Of is het daar minder dwingend
de
en minder...
De meeste kerken hebben natuurlijk een priester of een... Hoe heet zo iemand? Een paus.
Yeah.
Ja, paus. En bij ons in die religie hebben ze echt een profeet. Een profeet en 2 apostelen. 12 raadgevers en nog andere 70 mannen onder hun.
Mm.
Dus... De leidraad, zeg maar, is al heel anders dan gewoon... ik predik dit, want ik ben prediker of pastoor. Er zijn echt mensen boven de mensen, boven de mensen, boven de mensen.
Rangorders, zeg maar.
Echt rangorders, ja. En dan heb je ook nog gebiedsleiders. En dan heb je ringleiders. En dan heb je echt wijkleiders. Dus alles wat je bijvoorbeeld... als ik iets verkeerd doe, dan wordt dat doorgespeeld... naar de persoon hoger.
Mm.
Vanuit de regio, zeg maar. Dus er is... super veel controle, zeg maar.
Ja, 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 ja. Het is wel iets om over na te denken. Ik ben ook nog benieuwd, Eline, dat boek wat jij had gelezen.
Ja.
Hoe heet dat?
6-letter. C-A-S.
Okay. We gaan hem
wel lezen, Manouk.
Zullen we hem ook in de link
sowieso
toevoegen? Maar. Voor mensen die dat interessant vinden.
Het is heel boeiend, want daaruit zie je gewoon...
Hoe
of wat, ja.
Hoe of wat, ja.
Ja.
En luister jij en denk jij van... oh, ik herken heel veel en ik twijfel ook waar ik in zit... Je kan ons een berichtje sturen. Wie weet kunnen we Eline er ook bij halen.
Kom maar door.
Misschien kan het heel confronterend zijn wat je hebt gehoord. Of denk je van, wow, wat is dit? Stuur ons een berichtje. We gaan graag gewoon in gesprek. Want ik kan gewoon begrijpen dat het heel veel kan zijn wat je net hebt gehoord.
En ik wil ook wel erbij zeggen dat iedereen leeft zijn leven hoe hij of zij dat wil. En als je in zoiets zit en je bent tevreden,
dan moet je daar blijven. Ja,
precies.
Ik heb ook nog vrienden, vriendinnen die daar gewoon in zitten. En ik hou van ze en ik accepteer ze. En ik denk dat ze mijn keuze accepteren. Ik heb natuurlijk geen idee. Denk het wel. Maar ja, dat haalt natuurlijk niet weg dat je dan dat niet mag doen.
Ja, nee, leven en laat leven. Dat
precies. Ja. Nou, dankjewel, Eline.
Ja, super interessant. Yeah. Je hebt het wel spannend gemaakt, Turk. Ik zat hier zo gewoon te zweten.
Ja, ik merk, dit kan je ook eigenlijk niet in één podcast maar doen.
Er is zoveel meer. Bizar.
Weet je wel? Ja. Het is, ik volg ook een andere serie. En dan, het is opgedeeld in verschillende afleveringen.
Laat me weten als je het boek hebt gelezen.
Dat ga ik sowieso doen, want er is zoveel meer. Ja. Al jarenlang ben ik soort van een nerd in dit.
Ja.
Omdat ik die groepsdynamiek en wat er gebeurt, die processen, ik vind dat zo, zeg maar, interessant.
Ja.
Van hoe, weet je wel?
Ja, ja.
Dus ja, ik wil je echt bedanken dat je vandaag zo open bent geweest. Ja. Ook zeker omdat je vorig jaar echt definitief de stap hebt genomen van, yo, ik ga eruit.
Ja, inderdaad. Zo. Echt heel moedig ook.
Ja, precies. Dus dank je wel. Maar?
Maar, voordat we gaan afsluiten, leggen we onze gasten altijd een sister secret voor. En dat is een dilemma of een vraag. En als je de uitdaging aangaat, moet je daar eerlijk antwoord op geven.
Oké, kom maar.
Oké.
even een vraagje. Mocht jij muziek luisteren? Toen jij... dat was ik vergeten te vragen.
Oh mijn god.
Mocht je andere soort muziek luisteren?
Liever niet.
Liever niet?
Nee, je moest echt, als er scheldwoorden in kwamen, moest je het wegskippen.
En tv, gewoon normale tv?
Ja, normale tv wel. Sekscènes moest je weghalen, waar veel scheldwoorden in kwamen. En als er bijvoorbeeld een teken was met zo met die voetjes, zeg maar, mocht je die film niet kijken. Dat soort dingen.
Oké. Ja. Nou, nooit meer muziek luisteren of nooit meer films kijken?
Jeetje. Dan kies ik toch voor nooit meer muziek luisteren.
Echt waar?
Ja.
Waarom?
Omdat in films zit er ook muziek.
Oh, goeie.
Zo tanto diep.
Ja, dus als ik een film kijk om de muziek te luisteren, zet ik gewoon mijn film aan.
Ja.
Muziekfilm.
Ik zou denk ik nooit meer films, man. Muziek is wel een tory.
Ja, ik denk ook nooit meer films.
Ja.
Ja, nee.
Kan je twijfelt, hè?
Ja, omdat ik ook echt een paar goede films heb gezien. Maar muziek is wel...
Je weet het toch?
Ja. Level. Ja.
Nou, dankjewel, Eline. Ik wil je echt bedanken. En jullie luisteraars, ik wil jullie ook bedanken dat jullie weer naar onze podcast hebben geluisterd.
Yep.
En we horen, ik zeg dat je we zien, maar jullie horen ons weer next week.
Tot de volgende keer. Bye. Doei.
Sisterfriends te vinden op Facebook en Instagram.
Of bezoek onze website www.sisterfriends.nl.